Honorable leaders of Europe, I call on you not to recognize these fraudulent elections.
Welkom bij de tweede jaargang van Europa Mania. Waar normaal gesproken de Europese politiek in de hele maand augustus zit weg te dommelen in het zomerzonnetje, is daar dit jaar geen sprake van. En dus zijn wij er ook weer. Demonstraties naar frauduleuze verkiezingen en een dictator die van geen wijken weet deden ons opschrikken uit onze campingstoeltjes. En boorschepen en oorlogsfregatten in de oostelijke Middellandse Zee behielden ons van een frisse duik in het zwembad. Er is geen ontkomen aan. We moeten het hebben over Belarus en de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio.
En ik ben Han-Dirk Hekking, de Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad.
Hey Han-Dirk, heb je een beetje fijne vakantie gehad?
Nou, het was eigenlijk gewoon te warm wat te doen. Dus fijn tussen aanhalingstekens. Het enige wat ik eigenlijk met een beetje tevredenheid op terugkijk is dat ik eindelijk een paar boeken heb kunnen lezen die ik wilde lezen. En het was eigenlijk wel heel grappig. Ik heb onder andere dat Grand Hotel Europa van Pfeiffer tot mij kunnen nemen. 250.000 Nederlanders hebben dat boek gekocht. Dus het is een enorm verkoop.
En die gingen jou voor, ja?
Die gingen mij voor. Maar eindelijk kon ik het nu ook een keertje lezen. Eindelijk tijd voor. Dat boek gaat natuurlijk ook over gewoon de rampzalige invloed van toerisme op Europa. Op ons erfgoed, op monumenten enzovoort. En dat vond ik eigenlijk wel. Ja, hij beschrijft onder andere hoe er dus zo'n toerist dan een keertje op een kerk in Venetië klimt. En die houdt zich dan vast aan het hoofd van een beeld dat daar is vastgemaakt. Maar ja, dat hoofd dondert er vanaf. Dus eigenlijk is dat, begrijp je dan, als je dat dan leest in dat boek, begrijp je waarom er eigenlijk maar twee erretjes verschil is tussen de woorden toerisme en terrorisme. Maar toen ik de actualiteit een beetje ging teruglezen van de afgelopen van mijn vakantieperiode, om een beetje bij te lezen van wat er allemaal speelde. Toen kwam ik eigenlijk in de Italiaanse actualiteit toch weer twee zaken tegen waarvan ik dacht van, ja, dat boek is eigenlijk super actueel. Want er is een relletje in Pompeji waar een of andere toeristen op een muur is geklommen om foto's te maken van de veelbesproken baden, of eigenlijk de badmozaïeken daar in die stad die uiteindelijk door een enorme vulkaanuitbarsting werd getroffen heel lang geleden. En er was een Oostenrijker die in Treviso een selfie van zichzelf maakte van het beeldhouwwerk van Antonio Canova. En dat ging allemaal eigenlijk best goed, alhoewel dat natuurlijk gewoon helemaal niet mag, hè, want dat beeld verbeeld dus Paolina Borghese die op een sofa ligt. Die man ging ernaast liggen en die maakte een selfie van zichzelf. Vervolgens stond hij op. Maar ja, toen hij wegliep, gleed hij uit. En toen sloopt hij dus een gedeelte van dat beeldhouwwerk. Zijn naam is bekend. Dat soort werk, het was ook omdat iedereen moet zich natuurlijk nu tegenwoordig registreren als hij naar een museum moet. En op die manier konden ze de naam van de vrouw van deze onverlaat, Oostenrijkse onverlaat, deze Teutoonse, cultuurbarbaar, die konden ze achterhalen en de man gaat schade vergoeden. Maar op zich, je las dat boek, of ik las dat boek van Pfeiffer. En ik moest grappig dat de tafereelen die hij daarin beschrijft over de rampzalige gevolgen van massatoerisme. Zelfs als het dus niet massa's toeristen zijn in Italië,
ja,
gaat het slopen gewoon door.
Ja, want het valt natuurlijk deze zomer dan nog mee. Want het is overal toch wat rustiger dan het gebruikelijk is. In ieder geval misschien minder buitenlandse toeristen. Dat lijkt me een kleine zekerheid. Nou, we laten de vakantie achter ons, zoals dat eigenlijk in Brussel ook al een beetje gebeurd is. En ik kondigde het al aan. Volgens mij moeten we het in eerste instantie over Belarus hebben. Dan hebben we gelijk een probleem trouwens. Want ik moet Belarus zeggen. Want ik werk voor BNR Nieuwsradio. Die keuze hebben wij gemaakt. Maar jij schrijft nog steeds Wit-Rusland, als ik me niet vergis.
Ja, dat is inderdaad een precair onderwerp. Waarover wordt gediscussieerd op de redactieburelen, kan ik wel zeggen. En BNR, die waait natuurlijk met alle winden mee. Oh, wat zeg ik nu allemaal weer? Die heeft de mode gevolgd en heeft dat Wit-Rusland omgedoopt op Belarus. Ja, bij ons is de discussie een beetje van, ja, als we dat nu gaan doen, we hebben tot vervelend toe Wit-Rusland geschreven. Brengen we de lezer dan niet op het verkeerde, zetten we niet op het verkeerde been? En de vraag is dan een beetje van, ja, de inwoners van Wit-Rusland zouden het vervelend kunnen vinden dat het FD schrijft Wit-Rusland. Aan de andere kant is het aantal lezers van het Financieel Dagblad in Wit-Rusland, Belarus.
Is beperkt?
Is tamelijk beperkt. Maar er liggen mogelijkheden voor groei, laat ik het zo zeggen.
Ik vond het wel leuk dat een collega van mij, Floris Akkerman, die maakt ook een podcast over het oostelijke deel van Europa, zullen we maar eventjes zeggen. Die is zelf correspondent geweest in Moskou. Komt ook met enige regelmaat nog steeds in Belarus. Kijk, ik zeg het goed. Ik zeg geen Wit-Rusland. Die was ook gefascineerd door dat er überhaupt bij BNR een discussie was over Belarus of Wit-Rusland. Dat had hij nooit kunnen voorzien dat dat zou gaan gebeuren. Maar dat is toch het gevolg van de situatie waar we in het land terecht gekomen is. Ik ga het misschien even in een notendopje. 9 augustus waren de verkiezingen in Belarus. President Lukashenko, die al sinds 94 aan de macht is, die won die verkiezingen met welgeteld 80% van de stemmen. Nou, niet heel erg welgeteld, want niemand die gelooft er eigenlijk in, of zoals ze vanuit Brussel steeds zeggen, neither free nor fair over deze verkiezingen. Dat leidde dan weer tot demonstraties, tot stakingen. En Lukashenko die zijn handlangers de straat op stuurde om met geweld te voorkomen dat mensen gingen staken of gingen demonstreren. Maar die demonstraties gaan toch nog steeds door. Is dat een beetje in de notendop de situatie?
Ja, daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
Zullen we dan gelijk even springen naar hoe de Europese Unie hiermee omgaat? Wit-Rusland is natuurlijk geen land van de Unie, maar het grenst wel aan 3 lidstaten, aan Polen, aan Litouwen en Letland. En het was in ieder geval genoeg reden, met name na verzoeken die vanuit Warschau kwamen om er een EU-top, weliswaar digitaal, maar toch een EU-top aan te wijden. Dat was op 19 augustus, woensdag. Wat is het meest blijven hangen bij jou als je kijkt naar de reactie vanuit de Europese Unie? Misschien niet alleen bij die top, maar ook in die anderhalve week die daarvoor zaten, dus na de verkiezingen?
Ja, er zijn eigenlijk 2 dingen die je kunt zeggen over die kwestie. 1 is wat opvalt, de behoedzaamheid waarop Europa eigenlijk in deze hele discussie zich opstelt en ook opereert. Er is vreselijk veel angst of misschien zorg dat een te activistische opstelling van de EU richting de oppositie in Belarus, Wit-Rusland, dat die tot ontstemming zou kunnen leiden bij Vladimir Poetin, de baas van Rusland, het grootste buurland.
Beetje het Oekraïne-syndroom zou je het kunnen noemen. Hè? Toen die Europarlementariërs op het Maidanplein gingen staan.
I have today had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you, because you are defending European values and European principles and democracy.
Om te verkondigen dat, als ik het kort door de bocht zeg, dat Oekraïne echt wel welkom is bij de Europese Unie. Dat gevoel had ik dat er nog wel een beetje onder zat. Dat was misschien niet de beste aanpak als we kijken naar hoe Oekraïne er nu voor staat.
Als je kijkt naar hoe Rusland uiteindelijk heeft gereageerd op wat er daar gebeurde en hoe Europa zich destijds opstelde, daar speelt gewoon een rol dat, hoe je ook verder denkt over hoe Poetin hier werkelijk in staat in deze discussie en ook wat voor dreiging er überhaupt uitgaat van Hans van Balen en Guy Verhofstadt die in Kiev wat roepen. Ja, kun je verschillend over denken wat voor signaal ze daar gaven en de importantie daarvan. Maar het punt uiteindelijk is dat in Poetins wereldbeeld de afgelopen 20, 30 jaar de NAVO en de EU steeds dichter richting Rusland zijn gekropen wat betreft invloed. En dat vindt hij vervelend, want hij vindt dat eigenlijk dat er in zijn wereld, in zijn invloedssfeer dingen gebeuren waar hij geen controle over heeft. Wat ook een beetje speelt in deze hele discussie is dat het eigenlijk een beetje ongrijpbaar is hoe Wit-Russen hier zelf in deze discussie staan. En vermoedelijk, dat blijkt ook op zich ook wel uit peilingen en onderzoek, voelt de bevolking van Wit-Rusland eigenlijk helemaal niet zozeer zich geroepen om te roepen op betere banden met de EU. Het is meer gewoon dat ze de man Lukashenko. Lukashenko is overigens de Russische uitspraak. Hè. Eigenlijk moet je zeggen Lukashenka. Als je het een Belarus of een Wit-Rus hierover spreekt. Aangezien we toch bezig zijn over wat voor namen je moet gebruiken. Maar die zijn, als je naar die protesten kijkt, dan lopen weinig mensen eigenlijk met een Europese vlag of met een Russische vlag. Nee. Of het gaat er eigenlijk meer over van ze zijn de man gewoon zat. Ze vinden gewoon, ze zijn gewoon bedonderd bij die verkiezingen. En ja, die man is er sinds 1994 als een soort dictator. Hè. De laatste dictator van Europa wordt hij dan genoemd. Dat is misschien een beetje overdreven. Niet zozeer omdat de man zelf, is zeer autoritair ingesteld. Maar ook gewoon de gimmick van de laatste dictator is ook een beetje ja.
Heb je de speld gelezen daarover?
Nee, vertel.
Die satirische website. Die hadden een artikel over hoe verontwaardigd Viktor Orbán was over het feit dat het hele tijd over de laatste dictator van Europa ging. En dat het wederom weer zo is dat Hongarije niet serieus genomen wordt, weer achtergesteld wordt. Want hij is natuurlijk ook een dictator. Ik moest daar wel eventjes om glimlachen. Hey, wat jij zegt over hoe denken ze in Belarus zelf daarover, dat is ook een beetje de lijn van de Europese landen. Hè?
Het meest dienstig nu, het meest standaard nu, is een inclusieve dialoog. Ik heb voorgesteld er de OVSE bij te betrekken. Een inclusieve dialoog in Wit-Rusland over de toekomst. Zij, de Wit-Russen, gaan over hun eigen toekomst. Dat is echt essentieel.
Gewoon heel erg vaak benadrukken dat het erom gaat dat de mensen in het land zelf gaan bepalen hoe hun toekomst eruit ziet. En dat ze die mogelijkheid moeten hebben, dat het niet aan
the future of Belarus has to be decided by the people in Belarus, not in Brussels, not in Moscow.
Brussel is, maar ook niet aan Moskou is om te bepalen hoe dat allemaal gaat verlopen. Dus eigenlijk is de tactiek meer van we moeten ons niet te veel daarmee gaan bemoeien. Want als je kijkt naar wat er nou concreet aan bemoeienis plaatsvindt, dan is eigenlijk, nou ja, goed, woorden doen ertoe, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar als je concrete maatregelen zijn ze alleen aan het kijken naar sancties tegen individuen die het mogelijk gemaakt hebben dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen en personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld wat tegen demonstranten gebruikt is. Dus nee, en die sancties zijn er nog niet eens. Nee. Dus ja, het is behoedzaam, hè? Inderdaad, zoals jij al aanstipt.
Het is heel behoedzaam en de dynamiek wordt natuurlijk wel in zekere zin ook, en de discussie wordt in zekere zin ook natuurlijk beïnvloed door een aantal lidstaten aan de oostzijde van de Europese Unie, dus Polen, Letland en Litouwen, je noemde ze al, die eigenlijk natuurlijk veel meer belang hebben of veel meer interesse hebben dan een aantal andere lidstaten aan de totaal andere kant van de EU. Wat daar speelt in Minsk, waarbij Litouwen zich bijvoorbeeld principieel op het standpunt stelt van ja, wij zijn voor democratie en we vinden dat democratie ze maar verder uitgerold moet worden in ook landen als Wit-Rusland.
Wat nog wel even interessant was, Viktor Orbán, zijn naam viel al eventjes, die heeft niet eens zo heel lang geleden, een paar maanden geleden nog Lukashenko, wat je wil, ontvangen. Dus er was in Brussel een soort van zorg, gaat Hongarije weer dwars liggen als we gemeenschappelijk als Europese Unie een standpunt proberen in te nemen. Dat is toch niet gebeurd uiteindelijk. Hè? Dat wellicht wat druk vanuit Polen, toch normaal een bondgenoot van Hongarije, maar die toch echt anders aankijken tegen Belarus. En de bottom line is natuurlijk misschien wel dat Viktor Orbán uiteindelijk heeft gekeken, waar heb ik nou meer mee te winnen? En dan is misschien toch de relatie met de Europese landen iets belangrijker dan de relatie met Lukashenko.
In het begin stelde Viktor Orbán zich eigenlijk vierkant op achter zijn goede vriend Alexander Lukashenko in Minsk. Maar vervolgens ging hij zijn knopen tellen en zag hij gewoon dat zijn grootste bondgenoot in de Europese Unie, Polen, dat hij eigenlijk zich veel kritischer opstelde ten opzichte van wat er gebeurde in Wit-Rusland. En dus heeft hij eigenlijk zichzelf volmondig geschaard achter wat de Poolse lijn in deze hele kwestie is. En dat is ook eigenlijk best wel logisch, hè, want Orbán heeft deze week bij het onthullen van een monument in Hongarije ter herdenking van, laat ons even zeggen, het feit dat Hongarije volgens het verdrag van Trianon een groot gedeelte van zijn grondgebied na de Eerste Wereldoorlog kwijtraakte, heeft Orbán nog eens een keertje onderstreept dat hij en Polen eigenlijk als enige in de EU gewoon de christelijke waarde van ja, onze maatschappij in Europa nog proberen overeind te houden. En de rest is gewoon goddeloos. Ja, en als je dan inderdaad in zo'n mindset gewoon opereert politiek. Ja, dan wil je natuurlijk, zeg maar, als het even gaat om zo'n regionaal dingetje als Wit-Rusland. Dan wil je toch gewoon je christelijke vrienden in Warschau gewoon omarmen en vierkant steunen.
Dus hamert de EU nu op een dialoog die er moet komen. Maar het is nou niet dat ze gelijk een paar staatshoofden, Merkel en Macron, die kant op sturen om te gaan bemiddelen. Want dat zou weer te veel als inmenging kunnen overkomen op Moskou. Dus ze hebben dan bedacht dat de OVSE dat dan wel kan doen. Want dan heb je een organisatie waar ook gewoon Rusland onderdeel van is. Dat betekent dat Albanië het moet gaan doen, volgens mij. Hè? Dat is de voorzitter van de OVSE. Dus dan moeten ze Edi Rama, de premier, naar Minsk sturen om een oplossing te gaan verzinnen.
Ja.
Volgens mij is hij nog niet onderweg. En dat is misschien ook niet zo gek, want het lukt op dit moment Angela Merkel niet eens om in contact te komen met Lukashenko.
Een vermittlingssituatie zie ik zurzeit niet, denn der president Lukashenko had ja jegliches telefonaat abgelehnt, wat ik bedauere. En vermitteln kan man ja nur, wenn man met alle zijden in contact is.
Je wil hem misschien niet te veel erkennen, maar ja, je zal hem toch nodig hebben om tot een oplossing te komen.
Ik denk inderdaad dat het eigenlijk ontiegelijk lastig is voor ofwel Europese regeringsleiders dan wel de EU zelf om hier daadwerkelijk echt een hele grote rol in te spelen. Behalve dan inderdaad te zeggen van oké, we vinden dat de repressie richting de oppositie in Wit-Rusland de spuigaat uitloopt. Dat moet minder, dat moet stoppen. En dan hebben we inderdaad sancties tegen personen, tegen politici, tegen politiefiguren in Wit-Rusland. Maar voor de rest houdt het dan eigenlijk gewoon op. En dat Merkel Lukashenko niet aan de telefoon krijgt, ja, dat is gewoon jammer voor Lukashenko, zou je kunnen zeggen. Want het is natuurlijk altijd op zich wel handig om de banden met de grootste en belangrijkste EU-lidstaat, die ook nog het tijdelijk voorzitterschap van de EU bekleedt, om daar gewoon toch een open lijn mee te houden. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. En het is nu, denk ik, in eerste instantie, als je het hebt over dialoog, dan moet er inderdaad in eerste instantie gewoon een dialoog plaats hebben binnen Wit-Rusland zelf, ja. Tussen de oppositie en Lukashenko. En de man moet tot het inzicht komen dat de manier waarop hij dat land de afgelopen 26 jaar heeft bestierd, dat daar verandering in moet komen en dat er recht moet gedaan worden aan de mogelijke verkiezingsuitslag. Hè? Want we weten natuurlijk absoluut niet wat daar uiteindelijk gestemd is. En die 80% die je al noemde, die dan op Lukashenko heeft gestemd. Ja, dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig als je allerlei geluiden hoort. Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet zeggen van ja, de oppositie heeft gewonnen. Want ja, niemand weet het gewoon. Niemand weet wat er werkelijk daar gebeurd is.
Nee, dan is eigenlijk de benadering van Tsikhanouskaya, de vrouw die naar Litouwen gevlucht is of daarheen gestuurd is, die naar een soort van de leiding van de oppositie in de schoot geworpen heeft gekregen of ineens in handen had, maar daar zelf eigenlijk ook niet zo'n zin in had. Haar man is een blogger, of een vlogger, daar wil ik vanaf zijn, mm-hmm. die in de gevangenis is gezet en een oppositieleider was. Kijk, zij zegt:
Honorable leaders of Europe, I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation and the world. I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
Nou, laten we een soort overgangsraad creëren. En dan gaan we over, pak een beetje 6 maanden, gewoon nieuwe verkiezingen doen die wel eerlijk kunnen verlopen. Dus in die zin eist zij ook niet de macht op. Maar niks wijst erop dat Lukashenko daar zin in heeft. Volgens mij heeft hij zelfs al opdracht gegeven om die overgangsraad, die dan heel voorzichtig nu een soort voor moet krijgen, met een oud Nobelprijswinnaar daarin, die op zoek zijn naar een kantoortje in Minsk, nadat die al als illegaal bestempeld worden. Want een beetje emotionele man volgens mij soms. Hè? Als je hem dan, je zag hem bij die, wat was het, bij die fabriek, tractorfabriek, waar hij op een gegeven moment stond en waar de demonstranten stonden te schreeuwen dat hij moest aftreden. En dat hij op een gegeven moment zo, zijn optreden afkapte met opmerkingen van: als jullie mij weg willen hebben, dan zal je me moeten doden, was ongeveer de boodschap.
Ja, over mijn lijk eigenlijk was zijn boodschap. Niet populair, het is een vraag. Maar het is zo, dat we het честно.
Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи.
Верните наши голоса!
Ja, het is wel grappig dat je daar aan refereert. Want er gebeurden natuurlijk daar twee dingen. Eentje was inderdaad dat iedereen maakte toen destijds de vergelijking al met Ceausescu, die op een gegeven moment het volk toesprak. De kentering, het einde van zijn regime kwam toen mensen het gewoon zat waren. En ook de mensen die betaald waren om daar naartoe te gaan, om daar naar te luisteren en vervolgens te klappen en te juichen. En die begonnen de man gewoon af te zeiken. Gewoon. Het was gewoon afgelopen, dat regime. En het crashte gewoon. En Lukashenko deed toch gewoon, ging gewoon toch naar zo'n tractorfabriek toe en ging daar de werknemers toespreken. Had gewoon het lef om die mensen tegemoet te treden. En was zichzelf en werd inderdaad geïrriteerd en geërgerd. Toen die mensen daar begonnen. Ja, eigenlijk in feite te zeggen van ja, maar je tijd is voorbij, beste man, ga alsjeblieft weg. Het is helemaal niet gezegd dat die mensen die daar gewoon stonden, dat die gewoon per definitie een heel andere wereld willen in Wit-Rusland. Het is volstrekt onduidelijk wat ze willen. Maar ze zijn de man gewoon zelf zat. En ja, enerzijds had hij dus het lef om er naartoe te gaan. Anderzijds was het signaal gewoon ondubbelzinnig van stop er nou maar mee.
Dirk, tijdens die Europese topbijeenkomst van de afgelopen week, die dus over Belarus ging, ging het ook nog over iets anders. En wij lopen nu een beetje het risico om onszelf niet erg geliefd te maken in Athene en Nicosia. Want dat zijn de twee landen die wilden eigenlijk wel dat er ook over iets anders gesproken werd. Maar dat wordt iedere keer maar een beetje vooruitgeschoven. En dat is een ander, de geopolitiek probleem wat zich aandient, of eigenlijk al, eigenlijk al een half jaar of langer aan het sluimeren is, maar wat in de woorden van Angela Merkel werkelijk gevaarlijk ook is.
Er müssen alle Bemühungen unternommen werden, die Situation zu deeskalieren. Sie ist sehr gefährlich.
Dat is de situatie in de oostelijke Middellandse Zee, waar Griekenland en Turkije, en dan maak ik het even heel simpel, want er zijn ongeveer nog 20 andere landen die er een rol in spelen, maar die twee landen tegenover elkaar staan.
Kijk, Angela Merkel heeft geprobeerd om de discussie en de frictie die er is tussen Turkije en Griekenland over de oostelijke Middellandse Zee, om die op te lossen door gewoon een dialoog aan te gaan met Erdogan, de president van Turkije en de autoritaire heerser in feite daar. Het gaat niet de kant op die de Grieken willen. Misschien zou je ook kunnen zeggen dat het ook niet de kant op gaat die Erdogan zou willen. Maar goed, dat gekrakeel vanuit Nicosia en Athene is natuurlijk ook gewoon vooral erop gericht om zoveel mogelijk proberen om de discussie over wat daar gebeurt en de druk die er zou moeten zijn volgens Athene en Nicosia op Turkije, om die zoveel mogelijk in stand te houden.
Ja, misschien is het goed om inderdaad die situatie even te schetsen. Het is allemaal problematischer geworden, omdat in de afgelopen 10 jaar toch gebleken is dat er nog wel wat olie en gas onder de zeebodem te vinden is daar. Want ja, die zeegrenzen in dat gedeelte van de Middellandse Zee, die zijn eigenlijk nooit heel erg vastgelegd of niet door alle partijen erkend. Ik moest zelf ook een beetje de geschiedenis induiken van hoe zit dat nou precies. Dat is wel fascinerend hoor, want je hebt dus een soort grondwet van de zee, noemde iemand het die ik daarover sprak. Die is in 1982 opgesteld. Dat is de VN-zeerechtverdrag, noem ik het maar eventjes. En daarin zit dus een onderdeel over eilanden. En eilanden die bewoond zijn, die hebben een soort dat heet een economische zone daaromheen, die dan van hun is. En die kan, dat is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van hoe dichtbij daar dan weer andere landen en eilanden liggen. Maar richting de 400 kilometer, 200 zeemijl rond een eiland is dan de economische zone daarvan. En als je inderdaad dan naar de kaart gaat kijken van dit gedeelte van de Middellandse Zee, dan heb je natuurlijk al die Griekse eilanden die ook vlak tegen Turkije aan liggen. En dan heb je nog Kreta. Ja, als je daar allemaal zo'n cirkel omheen zet, dan blijft er wel heel weinig over voor die Turken. Dus hebben die Turken misschien ook wel een punt dat ze zeggen van ja, we hebben een gigantische kust met de Middellandse Zee, maar volgens deze afspraken hebben wij eigenlijk helemaal heel weinig water daarvan.
Ja.
Ergens kreeg ik wel een beetje sympathie voor het argument van de Turken. Hoewel dan op het moment dat Erdogan gaat praten over zijn blauwe thuisland. Want zo heeft hij het genoemd, de strijd om de zee. Ja. Dat je dan, dan komen er ineens allemaal kaarten naar boven. Dat je denkt van ja, oké, maar nu sla je wel weer door. Nu probeer je ongeveer Griekse eilanden zeg maar in te pikken. Ja. Maar ergens, okay. Ja.
Nou, er zijn een aantal grenzen die je gewoon in feite in deze hele discussie kan vastleggen. Eentje daarvan is eigenlijk waar de zeegrens ligt om zo'n eiland heen. Dan heb je natuurlijk gewoon in feite ook nog de landgrens soms. En dan heb je nog inderdaad de economische zone waar je net aan refereerde. Nou, dat laatste punt is eigenlijk kwestieuzer in de discussie dan de eerste twee grenzen. He, bijvoorbeeld je kunt
en ook heel lastig, omdat Turkije dat verdrag nooit ondertekend heeft. Want ja, die zagen in 82 al aankomen van... Hey, wacht even, daar staat iets over die eilanden in. En die keken op de kaart en zeiden... Ja, we zien wel wat het gevolg daarvan gaat zijn. Onze handtekening, die krijg je niet.
Ja, maar dat is dan jammer voor de Turken in dit geval, zou je kunnen zeggen. Als je mensen hierover raadpleegt die ze maar naar zeerecht kijken... dan zeggen die van ja, het is jammer dat ze het niet ondertekend hebben... dat ze het er niet mee eens waren. Maar dan geldt eigenlijk een soort gewoonterecht bij dit soort geschillen. En af en toe komen dit soort geschillen dan voor het internationaal hof voor justitie. Komen ze terecht en je zegt dan gewoon van... je hebt dan zeg maar dat verdrag niet ondertekend, die conventie erken je niet, maar dan... geldt toch gewoon uit eerdere beslissingen bij andere soortgelijke zaken. Dat als het gaat om inderdaad bijvoorbeeld de zeegrens. Nou, dan heeft Turkije gewoon eigenlijk geen poot om op te staan. Dat is één. Het andere punt is inderdaad de economische zone waar je het over hebt. En daar zit Griekenland eigenlijk misschien een stuk minder sterk in de wedstrijd dan je zou kunnen veronderstellen. Het probleem is, je kunt inderdaad wel zeggen van ja, ik heb op basis van... de economische zone recht op een gebied van 200 zeemijl of zoiets. Maar er zijn ook nog uitgangspunten die in dat verdrag staan. Er staat van ja goed, als er een discussie is... dan zou je eigenlijk wel een soort billijke afspraak moeten maken... met andere belanghebbenden. Nou, daar is in dit geval eigenlijk gewoon niet echt sprake van. De Grieken claimen het. Turkije claimt ze maar nu een groter gedeelte... omdat ze een afspraak hebben gemaakt met Libië in november 2019... die enorm verstrekkende gevolgen heeft. Met een regering die op dat moment eigenlijk niet veel meer te zeggen had dan wat er in Tripoli gebeurde. Inmiddels is dat wat veranderd in Libië. Maar die regering, ja, die werd wel...
Dankzij de steun van het leger van Turkije,
dat was
maar goed.
Ja, pro quo zou je kunnen zeggen. Turkije heeft die regering gesteund. Dus de verhoudingen ter plekke in Libië zijn wat veranderd. Maar goed... daar geldt dus voor, dan maak je dus met zo'n regering heb je een afspraak gemaakt. En dan zeg je van ja, maar onze economische, de maritieme corridor die we samen afspreken, die maakt eigenlijk dat wij gezamenlijk een claim hebben op een stuk zee waarvan Griekenland zegt, ja, maar daar geldt nou juist die 200 mijl economische zone van het eiland Kastellorizo. Een heel klein eilandje voor de kust van Turkije. Dat geldt ervoor. Het probleem is met die...
Het loopt ook vlak onder Kreta door, volgens mij. Hè?
Ja, klopt. Dat is een beetje...
Dus dat is een wat serieuzer eiland.
Ja, dat is inderdaad een iets groter eiland. Het punt is uiteindelijk dat die afspraak die Libië en Turkije maken... die is eigenlijk van nul en geen allerlei waarde. Behalve in Ankara en Tripoli. Want als je gewoon dit soort afspraken maakt... waarbij ook belangen gelden van andere landen... dan moet je eigenlijk gewoon daar gezamenlijk een afspraak over maken... over de gezamenlijke exploitatie, exploratie van zo'n gebied. Nou, dat hebben ze niet gedaan, de Turken en de Libiërs. Dus zou je kunnen zeggen, dat is gewoon onzin. Iedereen dat kan dat afspreken. Grieken hebben dat inmiddels zelf ook gedaan. Hè? Die hebben met Egypte een soort gelijke afspraak gemaakt.
Die doen dat ook.
Ja, klopt. Maar dat hebben ze gewoon... in principe hebben ze dat gewoon... Ja, ze hebben Erdogan een koekje van eigen deeg gegeven. Maar effectief juridisch gezien heeft dat niet zo heel veel zin. Omdat ze in dit geval... Jij hebben zij de Turken gewoon weer niet geraadpleegd. En de Libiërs niet. De enige oplossing is uiteindelijk gewoon... toch een soort conferentie om daar gewoon proberen... om gezamenlijk via concessies gewoon met elkaar uit te komen. Maar ja... zoals je ziet, zeg maar, lijkt het er niet op uit te komen dat in Ankara, -Nicosia, -Tripoli, -Cairo, -Athene, dat mensen daar echt bereid zijn om nu gezamenlijk eens een keertje samen de vredespijp te roken en gewoon eens een keertje wat lijntjes in die zee te zetten waar iedereen wat aan heeft.
Het zijn natuurlijk ook een beetje toch aardsvijanden, hè? Nog steeds Athene en Ankara. Maar het is inderdaad wel een... Kijk, dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsbergen. Want weet je, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over die gas- en die olievoorraden. Want dan kom je ook over discussies over hoe dat gas, wat eigenlijk wat dichter richting Israël ook heel veel zit, hoe je dat gaat transporteren. En dan heb je de ene club landen die willen dat dan met pijplijnen naar Egypte en daar dan een LNG daarvan maken en het dan gaan exporteren. En Turkije wil graag dat het via hun pijpleidingen gaat. Dan heb je nog allemaal dus energiebedrijven uit Frankrijk, uit Amerika, uit Italië, die ook een rol spelen, waardoor die regeringen er ook weer zich ermee bemoeien. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er een gigantisch oorlogsschip van de Amerikanen bij Creta ronddrijft nu. En dat de Franse fregatten die kant op gestuurd worden. En dan, nou ja, als je al die dingen hoort, dan begrijp je een beetje waarom de bondskanselier in Berlijn zegt...
Zeer gefährlich.
Ja, nee, er is natuurlijk in feite, denk ik ongeveer anderhalve maand geleden, is er al een soort incident geweest waarin een Franse fregat... bijna werd aangevallen, althans er werd radar lijn opgericht door Turkse marineschepen. Dat dan het voorportaal kan zijn van een raket lancering of een beschieting. En daarna hebben de Fransen meer marineschepen daar naartoe gestuurd. En als je ook ziet hoe bijvoorbeeld zo'n Turks olie-exploratieschip gewoon de zee op gaat. Ja, daar zitten iets van 2 bevoorradingsschepen omheen. En vervolgens ook nog 3 Turkse marineschepen. Ja, er hoeft maar één iemand een keertje gewoon zijn zenuwen niet meer te baas te kunnen. En je hebt een grotere incident heb je te pakken. En
dat gebeurde vorige week ook weer bijna, hè?
Ja.
Toen er was ook een Grieks schip en een Turks schip. Een beetje een ongelukkige manoeuvre, waardoor ze elkaar naar lichtjes geraakt hebben. En aan beide kanten ze eerst dachten, dit moeten we maar eventjes stilhouden dat dit gebeurd is. Maar dat lekte in Athene toch vrij snel uit. Dus dan moest de minister toch even wat complimentjes gaan uitdelen aan de Griekse zeemannen. Die toch op wat verouderde schepen in verhouding met de Turken de zee opgaan blijkt. Zo'n ongeluk zit wat dat betreft in een klein hoekje. Want ik bedoel, nu hadden ze zoiets van stilhouden. Maar als ze het allebei juist heel hard van de toren willen schreven, dan is het een lont in een kruidvat, zou ik maar zeggen.
Ja, en uiteindelijk blijkt natuurlijk gewoon dat alles is terug te voeren op inderdaad het gebrek aan eensgezindheid tussen, of het verschil van inzicht tussen Griekenland en Turkije over de zeegrens die er is bij de eigen eilanden. En vervolgens, wat natuurlijk ook gewoon het probleem is bij de olie- en gasvelden die je noemde, die met name aan de oostkant van Cyprus liggen. Ja, dat geldt gewoon voor dat het eiland is sinds 1974 is het noordelijk gedeelte bezet door Turkije. En
hebben we nog niet eens benoemd inderdaad.
Nou, de staat, de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, die wordt door niemand erkend, behalve door Turkmenistan, denk ik, of zo. Het feit dat die staat bestaat en dat Turkije daar gewoon de scepter zwaait, die geeft Turkije het recht om moeilijk te doen over de olie- en gasvoorraden van Cyprus. Omdat zij redeneren van die water rond Cyprus, de opbrengsten van wat je daar uit de zee haalt, zou je eigenlijk moeten delen met Noord-Cyprus. Dat Turkije dan toevallig de scepter zwaait in Noord-Cyprus komt dan mooi uit. Maar het geeft ze het recht om gewoon te zeggen van we moeten die gezamenlijke rijkdom. Daar hebben wij ook als Noord-Cyprioten hebben we daar ook gewoon recht op.
Het is wel duidelijk dat deze zomer een hoop geopolitieke vraagstukken weer op tafel gegooid heeft. En nou zitten we natuurlijk in Brussel met een geopolitieke Europese Commissie, althans zelf benoemd door von der Leyen. Dus misschien is het een goed idee als ik toch nog eventjes met Ria Katz, FD-correspondent, daar ga bellen over, of we een beetje een idee krijgen nu van wat nou eigenlijk die geopolitieke commissie is en wat ze nou doen in een situatie die nu is ontstaan. Want het is Turkije, Griekenland, het is Belarus. Er is nog een coup in Mali die je eraan toe kan voegen. Er is nog een Navalny, de oppositieleider, oppositieman in Rusland, die mogelijk vergiftigd is en in het ziekenhuis ligt. Allemaal vragen waar ik toch wel benieuwd ben hoe ze vanuit de Europese Commissie daar een antwoord op proberen te vinden. Hi Ria.
Hey Jesse.
Nou, hey, ik heb een vraag voor je. Von der Leyen, toen ze aantrad als voorzitter van de Europese Commissie, die zei dat ze de voorzitter was van de eerste geopolitieke commissie. Hebben we nou in deze dagen, waarin er nogal wat geopolitieke vraagstukken zich aandienen, een beter idee gekregen van wat ze daar nou eigenlijk precies mee bedoelden?
Nou, het is duidelijk nog heel erg work in progress, dat geopolitieke verhaal. Wat zij wilden is dat Europa een belangrijk machtsblok zou blijven naast Amerika en China. Dat Europa dus ook op het wereldtoneel een hele belangrijke, voorname rol zou blijven spelen. En dat wilden ze door bijvoorbeeld meer militaire macht te claimen. Duidelijk ook, net als China, in Afrika op te trekken. Om daar ook een rol van betekenis te spelen. En duidelijk ook de Europese waarden op het wereldtoneel te blijven houden. Dus democratie, vrijheid van mensenrechten, of meningsuiting, mensenrechten, noem het op. Nou ja, het blijft wel zichtbaar dat Europa nog steeds een soft power is, zoals het dan heet in het jargon. Dus ja, heel veel woorden en heel veel praten en heel veel waarschuwen over inderdaad democratie, vrijheid van meningsuiting. Maar in essentie blijft het een heel moeilijk verhaal. Aan alle kanten heeft Europa het op dit moment moeilijk. Letterlijk, hè, aan alle grenzen van het continent zijn wel conflicten. Dus ja.
En als dan de aanpak meer gaat over die normen en waarden en dialoog, weet je wel, wat iedere keer komt. Dat is eigenlijk wat ze willen, zeker in deze twee conflicten of situaties die er zijn ontstaan. Van ja, er moet een dialoog ontstaan. Dat moet binnen Belarus gebeuren, maar dat moet ook bijvoorbeeld gebeuren als de Grieken en de Turken gewoon echt eens een keer met elkaar gaan praten om een oplossing te vinden, weet je. Als daar dan misschien de aanpak in zit, dan kan je je afvragen van lukt het de commissie om die dialoog dan echt op gang te krijgen? En dus niet alleen maar te zeggen we vinden dat het er moet komen, maar er ook voor kunnen zorgen dat het werkelijk gebeurt.
Ja, dat is een grote vraag. In Belarus zou het nog wel kunnen, denk ik, als Rusland daar ook achter staat. Rusland en de Europese Unie zitten natuurlijk samen in de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die dus ook echt destijds in de Koude Oorlog is opgericht om Oost en West beter te verbinden. In Turkije is dat heel lastig, omdat die dialoog zou moeten plaatsvinden met eigenlijk een deel van de regio. Dus de hele het Midden-Oosten en Cyprus en Libië is erbij betrokken, et cetera. Mm-hmm. Nou heeft Turkije de pech dat het werkelijk met, behalve met Libië zo'n beetje, met bijna alle landen in die hele regio, waar dit om gaat, het Middellandse Zeegebied, een moeizame relatie heeft. Ja, probeer maar eens een dialoog op te starten als Turkije en Egypte ook niet echt gek op elkaar zijn. Israël en Turkije hebben een moeizame relatie. Turkije is op dit moment een heel, heel lastige partner.
Wie was het ook alweer die zei van wie moet ik bellen als ik Europa aan de lijn wil krijgen? Was dat Kissinger of in ieder geval een Amerikaanse staatsman volgens mij die ooit gezegd heeft van ja, je weet niet wie je moet hebben in Europa. Misschien is het probleem andersom ook, van dat als Europa belt moet er wel opgenomen worden. Merkel die het deze week letterlijk zei van ja, ik heb geprobeerd om Lukashenko aan de lijn te krijgen. Dat wordt gewoon niet opgenomen. Dat als Europa wil slagen in zijn geopolitieke ambities en die zitten misschien op het vlak van dialoog en bemiddeling. Ja, dan zal je toch ook moeten hopen dat ze de telefoon opnemen.
Klopt, want dat is natuurlijk ook het probleem. Dialoog en bemiddeling werkt ook als de anderen ook zo in de wedstrijd zitten. En je ziet de laatste jaren toch echt wel veel meer een confrontatiepolitiek. Hè? Amerika is natuurlijk veel meer op het eigen front gegaan. Op een beetje de eigen thuisbasis eerst. Rusland natuurlijk heel nationalistisch geworden. Is ook veel meer een soort van ouderwetse realpolitieker. Turkije geldt dat zeker ook natuurlijk voor. Europa die wil natuurlijk vasthouden aan die waarden die in elk geval hebben geleid tot geen oorlog. In tegenstelling tot de oude insteek van, nou ja, we zullen ons even met onze vuist op tafel slaan van voor 1945. Ja, het is inderdaad heel moeilijk om met de vuist op tafel te slaan. Maar en het is natuurlijk ook zo dat Europa nog steeds intern ook steeds heel verdeeld is over van alles en nog wat. Kijk, het was destijds ook heel moeilijk in met Oekraïne om sancties opgelegd te krijgen aan Rusland bijvoorbeeld. Want daar was bijvoorbeeld Italië heel kritisch op. Europa spreekt ook nooit met één mond. Het is, als het lukt, dan is het, gaat het moeizaam, gaat het traag. Gaat,
ja. En soms. En je moet iedere keer iets vinden waar iedereen zich achter kan scharen, waardoor het misschien die vuist op tafel nooit helemaal zal zijn. Misschien moeten we over een paar maanden nog een keer de balans opmaken en kijken of we iets dichter bij wat dan precies die geopolitieke commissie is zijn gekomen in die tijd.
Lijkt me goed en moeilijk. Ook over een paar maanden.
Nou, we gaan het gewoon proberen. Dan spreken we. Nee, we spreken elkaar voor die tijd al lang meer, maar dan gaan we dit onderwerp over een paar maanden nog eens een keer erbij pakken. Dankjewel, Ria.
Alsjeblieft, hoi hoi.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van het tweede seizoen van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.